Of woorden van, je mag niet over iemands grenzen heen gaan. Waar die grens dan liggen is vaak een gevoelige zaak. Oorlogen zoals de Tweede Wereldoorlog, prijzenoorlogen tussen kruideniers, spanning en ruzies rondom het delegeren van verantwoordelijkheden, al die dingen hebben te maken met territorium of je marktaandeel. Dat wat van jou is en niemand wil zijn ruimte prijsgeven. En jij ook niet. En ik ook niet. Het zit een beetje in ons. En het is ook helemaal niet verkeerd om een stukje territorium te hebben. Daar heb je zelfs recht op. Maar we zijn er wel mee behept. En dat kan zich op vreemde manieren gaan uiten. Hij zou het moeten doen. Oké. Laten we een stapje verder gaan. Dat zijn heilige plaatsen. En dat is ook een soort territoriumbezit. Heilige plekken waar je naartoe moet gaan om God te ontmoeten. Of sterker nog, als je daar naartoe gaat, daar woont God op een bijzondere manier. En als je daar naartoe gaat, dan kom je echt in zijn aanwezigheid. Of geef er maar een mooi woord aan. Of als je daar naartoe gaat, daar kan God je aanraken. Lourdes is zo'n plek waar duizenden mensen per jaar naartoe gaan. Santiago de Compostela is ook zo'n plek waar mensen kilometers voor gaan lopen. Hoewel dat lopen op dit moment meer een sport is. Maar toch in die kathedraal komen en dat bereiken en dan God ontmoeten. Het Vaticaan is ook zo'n plek. Och, mocht er toch maar eens een keertje op het Sint-Pietersplein komen en de paus horen. Of, en dat is voor onze kring natuurlijk heel belangrijk, je moet toch wel een keer in je leven in Jeruzalem geweest zijn en bij de klaagmuur gestaan hebben. Op zich is het bezoeken van zulke plekken niet zo verkeerd. Het is wel leuk om die geschiedenis en te kijken wat daar gebeurt. En het is ook waar dat aan die plaatsen vaak iets verbonden zit. Wat best te bestuderen waard is en het genieten waard is. Maar er kan ook een heel andere sfeer van uitgaan. Wat ik altijd doe is als ik op zulke plekken kom, is wel de sfeer proeven. Dat is natuurlijk heel subjectief hoe dat op mij overkomt. Maar Joke en ik hebben er wel een gewoonte van als we in een vreemde stad zijn, dat we een kathedraal of een kerk binnengaan en dan kijken we. En dat is wonderlijk. In de ene kerk proef je een sfeer van rust en vrede en in de andere kerk voel ik me onrustig. In de ene stad proef je een sfeer die je prettiger vindt dan in de andere stad. Ik vind de sfeer tussen steden te vergelijken. Dat komt omdat er ook geesten en inderdaad een sfeer heerst. Ik vond bijvoorbeeld Jeruzalem echt een sfeer uitademen van religie. En ook een verwarring. Enorm druk. En ik kon daar niet echt lekker acclimatiseren. Het Vaticaan miste ik zelfs een hoop gevoel. Daar ervoer ik weinig. Eigenlijk gewoon alleen maar toerisme. Weet je wel, één grote dot met mensen die door die gang heen liep. En een stelletje idioten die riepen dat je niet mocht fotograferen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Weet je wel, no photo, weet je wel, in de Sixtijnse kapel. En dan sta je dan met honderden mensen naar het plafond te kijken. Er zit dus wel degelijk wel wat vast aan territorium. Daar zit de geest aan vast, daar zit sfeer aan vast, daar zit meer aan vast dan alleen maar dat het neutraal is. Daarom trekt het ook mensen. Mensen zoeken dat. Alleen het wordt eng als je dat gaat vergelijken met de aanwezigheid van God. Of dat daar iets bijzonders gaat gebeuren en dat God zijn naam of zijn handelingen daaraan verbonden heeft. Want dat is absoluut niet waar. Ook wij kennen heilige plekken. Laten we bij onze eigen familie beginnen. In Amerika moet je als Foursquare man ooit een keer naar de Angelus Tempel geweest zijn. Dat is dat witte gebouw daar beneden. Dat is de oorsprong van onze denominatie, Foursquare, waar Raad van Nederland later bijgekomen is. En dat is een groot gebouw, een doom, waar 5000 mensen in kunnen. En waar vroeger 20 diensten in de week gehouden werden of zo. En waar duizenden mensen genezen zijn en waar heel veel gebeurd is. Het was echt een plek waar God werkte. En als je nu in Foursquare komt, het wordt met het jaar minder, omdat de stichter van onze kerk, dat is Amy Semple McPherson, ja, allang dood is. En een hoop mensen hebben haar nooit gekend. Ik ken haar ook niet, ik kan er dus niks over zeggen. Maar er zijn mensen die kennen haar nog. En dan is het Amy, weet je wel. Ik heb Amy nog gekend. En dan krijg je applaus mee. Ik heb een keer gesproken in zijn stempel. Toen de tijd zat er een tweetalige kerk, een Engels en Spaanse kerk. Stan en Molly Doland werkten daar als medevoorgangers. En ik mocht in de Engelse dienst voorgaan. Het gebouw was toen, er zitten 5000 man kunnen erin, dus er zaten denk ik een 800-900 man of zo. Het zit in een arme wijk. Die wijk was vroeger luxe, maar is tegenwoordig verpauperd. Dus het is een vrij arme kerk, als je het zo mag zeggen. En ik mocht achter die pulpit staan, achter die preekstoel. En terwijl ik, op z'n echt Pinksteren ging dat nog, toen moet je op het podium zitten met de broeders. Sommigen van ons kennen dat. Afschuwelijk, weet je, dat je zit voortdurend je af te vragen of je gulp dicht zit en of je je zolen niet laat zien en al dat soort dingen. En toen werd het tegen me gezegd door de vrouw van de voorganger, that is the pulpit that Amy preached from. And you get the privilege to preach today from that pulpit. Nou, als je mij een beetje kent, ik heb een stronthekel aan preekstoelen. Zo'n houten kist waar je in moet gaan staan en waar je dus van trapjes af kan vallen. Dat ding heeft dat ook. Hij is zo hoog. Dus als je één stap te ver achteruit doet, dan val je, maar niet in de geest. Dat maakt op mij totaal geen indruk. Wat wel indruk maakte is dat die vrouw met zo'n passie dat zei van, dat is de preekstoel waar Amy ook van gepreekt heeft. Alsof daar dus een soort heilige werking van uitgaat. En dat is eng. Dat vind ik eng. Dat vind ik religieus. Dat vind ik, je maakt iets heiligs wat niet heilig is. Het is gewoon een stuk hout. En leuk dat Amy erachter gestaan heeft. Maar dat is het niet. In onze kringen kennen we dat ook. Je ziet het met advertenties. Je wordt bijvoorbeeld ineens uitgenodigd voor een reddings- en genezingsdienst. En die is alleen op zondagavond. Op zondagmorgen geneest God blijkbaar niet. Je komt bij elkaar als dienst. Je komt bij elkaar als dienst om God te loven en te prijzen en met elkaar samen te zijn en van God te horen. En dan werkt God. En als het Gods wil is en wij bidden, kan God genezen in iedere dienst. Ik heb altijd een beetje moeite om te zeggen, en dan vanavond houden we een genezingsdienst. En dan gaan we een paar foefjes doen en dan geneest God. En dat doet hij dan zondagsmorgens blijkbaar niet. Ik snap wel waar het vandaan komt. Maar als je dat maar lang genoeg doet, en we kennen de namen, dan krijg je een sfeer van, als je genezing wil, moet je daar naartoe gaan. Met andere woorden, we gaan naar andere diensten en hebben die verwachting niet. En ik hoop dat we dat proberen vast te houden, dat we dat niet moeten doen. Andere zaken is, en dat kennen we in Rafel wel, wil je echt de Heer ontmoeten, dan moet je naar de Rafel-conferentie komen. Dat gaat dan ook over. Want daar zit iets fouts in en we moeten dankbaar zijn dat dat minder is en dat die verwachtingen niet opgepept worden aan een bepaalde plaats. Nog leuker is het als je verhuist. De Rafel-conferentie is verhuisd van de Bron naar Kroesendamme. En dat geeft gewoon verschuiving, dat geeft gevoelens. Het is niet meer van ons, het is niet ons territorium. En dan moet zo'n nieuwe plek ook je territorium weer worden. Waar ik dan wel een beetje op afgehaakt ben, omdat ik daar gewoon die rol ook niet mee speel. Steeds weer het idee, er is een specifieke plaats waar God werkt en daar moet je zijn. En aan de ene kant, dat mag. Het is waar dat God zich verbindt aan soms plaatsen, op een bepaald moment. En het is helemaal niet verkeerd om naar zo'n plaats terug te gaan en daar een fijn herinnering aan te hebben. Velen van jullie zijn naar een Rafa-retraite gegaan of zo. Dan ben je een week op een bepaalde plek en daar heb je herinneringen. Niks aan verkeerd om daar nog eens een keer in de buurt te gaan wandelen en te herinneren wat God bij jou gedaan heeft. Maar het is wat verkeerd om nou op zo'n conferentiecentrum een vlaggetje te zetten van hier werkt God. En daar moet jij ook naartoe. En als je daar niet naartoe gaat, ja, dan mis je God. God is overal. Hij is bij jou en bij mij. Hij is thuis, hij is hier. Hij is bij ons. Hij is in Jeruzalem. Hij is in Rome. Hij is in Enschedestempel. En hij is hier. In Enschedestempel zit tegenwoordig een jeugdkerk. Die zie je daarboven. Enschedestempel Dream Center. The church that never sleeps. Dat klopt hoor. Ik geloof dat er een mannetje of 7.000-8.000 nu komen. Allemaal jeugd. En een enorm centrum hebben ze erachter gezet voor het opvangen van jeugd. Heel Amerikaans. Ben jij er wel eens geweest? Hè? Jij bent er geweest, hè? Nou, gigadruk. Ook giga... ja, kost heel veel geld, laat ik het zo zeggen. Daar zie je het podium en het zijn 3 verdiepingen, 3 van die dingen, 5.000 man. Hartstikke leuk. Als je daar nu naartoe gaat, dan moet je oordopjes meenemen. En genieten van toch een nieuw leven wat God weer aan die kerk geeft. Heel modern en ontzettend veel mensen die ze opvangen. Aan het Dream Center zit een pastoraal centrum verbonden. En soms kom je mensen bij Dr. Phil in de show tegen die zie. Hij trekt daar veel van zijn pastorale raadgeving vandaan. Toch mooi hè, dat God dat weer gebruikt. Alleen er is geen hond die daar zegt, ik ga naar Enschedestempel omdat Amy er is geweest. Weet je, dat, de meesten zullen dat niet eens weten. Ikzelf, ik ben opgevoed met uitnodigingen. En mensen mogen naar voren komen. En ik moet tot mijn spijt zeggen dat ik een keer op een conferentie ook gepreekt heb van doen wij nog wel uitnodigingen? Geloven wij nog wel dat mensen tot bekering komen en zien we de aanwas van het christendom? Dat was in de tijd dat ik gefrustreerd was dat het aantal gemeentes niet zo hard groeide en ook leden niet hard groeiden. En er weer een ophef was van als jij uitnodigingen doet, dan gaat God dat zegenen en dan komen er meer mensen tot bekering. En een van onze voorgangers maakte zich daar erg sterk over en ik geloofde hem. Later ben ik tot ontdekking gekomen. Ik geloof er eigenlijk allemaal heel weinig van. Ik geloof niet dat God zegt, Henk, als jij geen uitnodigingen doet in jouw gemeente, dan komen er geen mensen tot bekering en heb je geen aanwas. En als je dat wel doet, komt het wel. Het kan helpen. Ik denk dat de Heilige Geest zoiets moet zeggen. Dus als de Heilige Geest op een zondag zegt, doe dat vandaag, dan moeten we het doen. En als de Heilige Geest niks zegt, dan hoef je het ook niet te doen. Ik heb ook 100 keer mijn hart aan de Heer gegeven vanwege al die uitnodigingen. Maar dat is een andere zaak. Hè? Hetzelfde, en daar hebben we wel eens een discussie hier over gehad, dat mensen aan me vroegen van Henk, wanneer gaan we in de bediening? En dan vraag ik meestal, wat bedoel je ermee? En dus nou, dat mensen naar voren komen en dat we met ze bidden en dat God dan wat doet. Nou, dat doen we. We doen iedere week bediening. Namelijk de vrijheid om met elkaar te bidden. Liefst in de gebedstijd en bij de koffie. Geen enkel punt om aan elkaar te vragen van hoe gaat het met je en is er iets waar ik voor kan bidden. En het fijnste vind ik wanneer die bediening niet vasthangt aan een aantal oudsten of de voorganger, maar dat het vasthangt aan ons allemaal. We hebben zelf die verantwoording om met elkaar naar de Heer te gaan. En het is jammer als je zo afhankelijk wordt dat de leiding moet bepalen wanneer jij bij de Heer komt. Of dat je vindt, dat is jammer. Er was geen uitnodiging, dus de Heer kon niks doen. De Heer doet het heus. Ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben. Als je wat meer in de charismatische hoek komt, in de Pinksterhoek, dan heb je wel eens van die diensten waarin een enorme bediening is, zoals ze dat dan noemen. En dan is dat meestal bij het podium. En dan gebeurt het ook daar. 3 rijen verderop gebeurt er ineens niks meer. Dat is toch wel een hele kleine God als die maar 3 rijen dik ver kan werken, of niet? Of niet? Dus dat betekent dat mensen ook geloven, daar gebeurt het. En het zit ook verbonden aan die mensen. En dan denk ik van, heilige plekjes zijn wel gevaarlijk. Als je dat toelaat in je gedachten van, oh, daar gebeurt het. Men denkt er niet over na, maar het is goed om zulke heilige plekken af te breken. Het is een vorm van territorium. Denken dat God op een specifieke plek werkt. Nou, laten we een stukje lezen. Bekend stukje uit Johannes 4, vers 5 tot en met 24. Daar staat het volgende. Zo kwam hij, Jezus, bij de Samaritaanse stad Sichar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Ook zo'n heilige plek. Jezus was vermoeid van de reis en hij ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Dat is een opmerking om duidelijk te maken dat het niet de tijd is, het heetst van de dag. Dus niet de dag om te gaan, het moment om te sjouwen. Dus die vrouw die komt, die is op een rare tijd daar. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En dat is lief gezegd. Bovendien praat een man niet tegen een vrouw in die cultuur. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Nou, dat triggert haar. Dan zegt ze, maar heer, zei die vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Dus ze zit eerst nog over, wat bedoel je met dat levend water? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Dan zegt Jezus, iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Dat zal ze best herkennen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt tot eeuwig leven geeft. Dus vrouw, geef mij dat water, heer. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Daar schaamde ze zich voor. Toen zei Jezus tegen haar, ga je man eens roepen en kom dan weer terug. Dus Jezus pak de schaamte erbij die ze heeft op. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus.
Je hebt 5 man.
Val ik uit? Ja, de microfoon. Dat begrijp ik. Moet daar een nieuw batterijtje in of wat is het? U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt al 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Komt er een batterijtje aan?
Nog groter.
Ja? Een nieuwe batterij, dan is de zalving groter. Oké. Ik geloof je graag. Dus even terug. Die vrouw die erkent dat hier wat spanning is, zegt dan van, ik wil dat levend water wel, want dan hoef ik niet meer te schande in de hitte water te putten, want er is wat aan de hand met het leven. En profetisch gaat Jezus daarop in, ga je man eens roepen en kom dan weer terug. En dan zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt hij, Jezus zegt dan, u hebt gelijk als u geen man hebt. En dan zegt hij, je hebt 5 mannen gehad en met wie je nu samenwoont, dat is ook je man niet. Dat is nogal wat in die cultuur. En dan gebeurt het volgende. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik heer dat u een profeet bent. Dat lijkt me nogal logisch. En dan gaat ze gelijk op het probleem in. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Dus met andere woorden, waar moet ik naartoe? Wat is de heilige plek waar je moet zijn om God te ontmoeten? En dan zegt Jezus, geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, in geest en in waarheid. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. En dan antwoordt de vrouw, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent de gezalfde, oftewel de Christus, oftewel de koning. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die nu met u spreekt. Overigens een prachtig vers waarin Jezus dus wel degelijk herkent dat hij de Zoon van God is, dat hij de Messias is. Nou even terug, die vrouw maakt wel wat mee. Jezus is een Jood die haar, een Samaritaanse, en ook nog eens een keer een vrouw om water vraagt. Er komt een gesprek. Heel apart. Was niet gewoon. Bovendien komt zij op een raar tijdstip aan de waterputten. En in dat gesprek komt er dan ineens een openbaring. Gods aanwezigheid verschijnt. En dan reageert zij. Moet ik nou hier bidden of moet ik in Jeruzalem bidden? Ze zoekt haar territorium, ze zoekt de heilige plek, ze is verward. En dan wijst Jezus op de weg van genade. De weg van genade is dat je God de Vader aanbidt in geest en in waarheid. Niet meer op een specifiek plekje. Je aanbidt God in geest, dat is met je geest van je hart, met je diepte, met de Heilige Geest die in je woont. En dat doe je op de plek waar je ook maar bent. Dat kan je nu doen. En dat doe je ook nu als het goed is. En dat kan je in allerlei vormen doen. Bovendien doe je dat in waarheid of in eerlijkheid, in oprechtheid. En dan valt bij haar ineens het muntje. Ineens ziet ze het. Het is niet het territorium, het is in geest en in waarheid. En dat heeft te maken met de Messias. En dan zegt ze, ik weet dat de Messias zal komen. Die een einde maakt aan die systemen van plekken en van tempels en noem maar op. En als het kwartje valt, dan vraagt ze om de Messias. De Christus, de koning. En zegt Jezus, dat ben ik. Let op wat ze nou begrijpt. Is het hier of is het daar? Is het op een specifieke plek? Nee, het heeft alles te maken met Christus en zijn koninkrijk. Het heeft te maken met de Messias. Als we aanbidden en heilige plekken zoeken of Gods aanwezigheid, is het koninkrijk van God wat we zoeken en de manifestatie van het koninkrijk. En met de komst van het koninkrijk komt ook de genade openbaar. Laat ik even verder gaan. De komst van het koninkrijk en de genade zorgt ervoor dat iedere vorm van territorium wegvalt. Dat is een hele rare zaak. De tempel wordt geëindigd. Daar gaan we volgende week nog wel een eentje verder, want dat gaat nog veel verder. Als die tempel beëindigd wordt, is ook de dienst afgelopen. Het is ook niet meer op een plek. Het gaat ook niet meer om toogdagen ergens naartoe. Het gaat niet om zeven feesten ergens houden. Het gaat niet om dit gebouw hier. Het gaat niet om een ander gebouw ergens anders. Het gaat erom dat je het koninkrijk van God herkent, erkent en dat je daarin participeert. En dat eist al je aanbidding. Aanbidding is niet alleen liedjes zingen, aanbidding is ook een levensstijl. 24 uur per dag. Al jouw leven is aanbidding. Iedere vorm van territorium valt dus weg, want het koninkrijk van God is geen aards koninkrijk. Heeft geen territorium hier op aarde en als het een territorium is, is het de hele aarde. Het kent geen grensbepaling op geografisch gebied of op cultuurgebied of etnisch gebied of welk gebied dan ook. En dat is zoiets verwonderlijks en ik hoop dat jullie dat allemaal eens een keer meemaken. Laat twee mensen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten. En ik vertel je dat er heel wat aanpassingen nodig zijn om met elkaar op te trekken. Dat valt nog niet mee. En dan bedoel ik echt de grote cultuurverschillen. Omgaan met, en dan kan je zeggen, Japanners of dergelijke. Laat twee mensen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten. En die allebei de Heer kennen. En ik zeg je, er is onmiddellijk herkenning. Dat is zoiets raars. Je loopt in een land wat je niet kent, de cultuur ken je niet, en iemand heeft Jezus aangenomen als zijn verlosser, en je ontmoet elkaar en het is direct, is er een klik. Dat maak ik vaak mee op conferenties. En dan zei ze, ja, maar die is ook lid van Ravel. Ja, hij is wel lid van Ravel, maar blijft nog steeds een Chinees of een Japaner of wat dan ook. En dan sta je naast elkaar en je zingt een lied en er is een eenheid. En als je dan in groepjes moet bidden, is er ineens een klik. Terwijl als je de Heer samen niet zou hebben, is dat weg, is dat moeilijker. Dan moet je iets vinden. Dan moet je gemeenschappelijke grond vinden. En wij vinden dat in het koninkrijk. Het koninkrijk van God wordt namelijk manifest in zijn lichaam. Zijn lichaam, dat zijn jij en ik. En wij dragen dat koninkrijk met ons mee. Met andere woorden, overal waar ik ben, is het territorium waar God kan gaan werken. Het koninkrijk van God zit niet vast aan territorium, maar aan mensen. Let op wat de tekst zegt. Lucas 17, vers 20, en dat is de herziene Statenvertaling. En toen hem door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. Statenvertaling. Andere vertalingen, manuscripten zeggen: het koninkrijk van God is in uw midden. En de MBG of MBV zegt: het is binnen uw bereik. Ik wil die drie dingen even noemen. Want het is heel leuk dat vertalingen daarmee worstelen met wat zeg je nu. Ik hou van de vertaling: het koninkrijk van God is binnen in u. Het koninkrijk van God is in jou. En overal waar jij bent, ben je een agent van het koninkrijk en kan het koninkrijk van God manifesteren. Maar dat is heel individualistisch gedacht. Je kan ook net zo goed vertalen: het koninkrijk is in uw midden. Dus op het moment dat twee of drie christenen bij elkaar komen, is het koninkrijk van God daar en kan het manifest worden. Wanneer twee of drie samen een paar wat in mijn naam zullen vragen, ik zal het u geven. Dus je bent in hoofdstuk 2 en je gaat met elkaar een kopje koffie drinken en je praat met elkaar en er is een bepaalde nood. En dan kan je in het café met elkaar bidden, of niet? Ik kijk even naar, de boekenkast. Als je naar de boekenkast gaat, kan dat ook. Ik zag nog even geen herkenning. Kan toch? Laten we met elkaar bidden. Het heeft mij jaren gekost om die vrijheid me toe te eigenen. Want dat doe je niet. Bidden doe je thuis of in de kerk. Territorium. Bidden kan je ook in het café doen. En dan moet je even je eigen manier in vinden. Hoe doe je dat? Doe je dat met je eigen ogen open? Of heb je dan het gevoel van, oh, dan is het gebed niet meer helemaal echt? Doe je dat met handoplegging? Ga je staan? Hoe doe je dat? Nou, doe gewoon normaal. Doe zoals jij het zou doen. En daar kan je van afwijken. Maar er zijn zoveel gekken op deze wereld die gekke dingen doen midden in een café, of niet? Moet je van de week even naar het zuiden van Nederland gaan kijken. Dan zie je echt genoeg. Ik ben daar het meeste door aangeraakt in Amerika. Daar is men een stuk vrijer. En dat is wel leuk. Als je op Schiphol bent, dan zie je allemaal mensen druk, druk, druk en afscheid van elkaar nemen, zoenen, zwaaien. Nederlanders staan ook bij een hek en wachten tot iemand door het poortje is en dan helemaal uit het zicht. En dan staan we nog te zwaaien, dan gaan we weg. Amerikanen zijn anders. Die zeggen dag, lopen weg en kijken niet meer om. Dat is heel raar. Voor ons, maar het is gewoon een cultuurverschil. Maar Amerikanen staan soms midden in de hal en zeggen: zullen we even met elkaar bidden? En dan omarmen ze elkaar en staan ze te bidden. Islamieten gooien de matje uit en gaan bidden, midden in een vliegveld. Wel oppassen dat je op tijd bij de gate bent, dat is een probleem. Je kan gewoon die dingen doen wanneer je dat wil en doe dat zoals je dat wil. Juan Carlos Ortiz, die was een keer op visite bij mij, is een Argentijn. Argentijn met Argentijns bloed. En we gingen naar de Italiaan en ik vroeg aan hem: wilt u voorgaan in een gebed? En ik had natuurlijk een Nederlandse cultuur insteek van handjes vouwen en iemand bidt zachtjes. En hij ging staan, hief zijn handen op en zei: dank u wel, Heer Jezus, midden in het Spaans, in dat café, in dat restaurant. En iedereen keek. En toen ging hij weer zitten. Zo bad hij. De mensen dachten 10 minuten later: het is toch een normale vent of zo. Ik weet het niet, ik weet niet wat ze gedacht hebben. Ik was met Jack Hayford een keer op een conferentie en ik had hem gebed gevraagd. En toen zei hij: dat is goed, ga naar de dienst maar mee. En dan, ik moest mijn vliegtuig halen, dus was even lunch nog. Dan hebben we daar even tijd. Dus we zitten in dat restaurant en ik zat maar te wachten: wanneer gaat hij met me bidden? Dat was echt iets ernstigs. En op een gegeven moment vroeg ik het hem. Ik zei, ja, ik moet straks weg. Wanneer gaan we bidden? Ik dacht, dan neemt hij me mee naar zijn kantoor of naar de kerk. Hij zei, nee, het komt in orde, dat is goed. En we zijn zo'n beetje klaar met eten. Hij zegt, ik zal met je bidden. En toen ging hij staan en hij haalde zijn zalfolie uit zijn zak. En zijn vrouw ging naast me ook staan. En die ging om mij heen staan. Die stond gewoon in de bediening. Zoals wij dat hier zouden doen. En het viel me op dat niemand zich daaraan stoorde. Hij deed dat heel stilletjes, wat rustig. Maar wel zoals wij dat zouden doen als iemand hier om gebed vraagt voor genezing of iets dergelijks. En het Koninkrijk van God is daar waar jij bent. En we hoeven ons echt niet zo te schamen. Daar mag je best wat grenzen in je territorium opeisen. Het is in uw midden. Het is binnen uw bereik. Je kan het pakken. Wat is dat Koninkrijk van God? Het Koninkrijk van God is gewoon de wil van God in het leven. In alle situaties. En om de wil tot uitvoer te zien komen, hoef je niet hier of daar te zijn. Om de wil van God te kennen, moet je gewoon erkennen dat het Koninkrijk van God binnen je bereik is. Gods wil, of laat ik het anders zeggen, God wil dat zijn wil zichtbaar wordt. Hij wil niks liever. En hij zoekt kanalen waardoor dat Koninkrijk van hem manifest kan worden. En dat begint bij jou. Eerst jouw punt. Het tweede in ons midden. Als jij het durft, zit het goed. Met elkaar moeten we het ook doen. Maar morgen op je werk hebben we elkaar niet. En zou je het zelf moeten doen. En we moeten daarin oefenen, dus daarom hebben we al de gebedstijd. En het ligt in ons bereik. Jij en ik kunnen erbij. En die drie dingen noem ik, dat is nou genade. Of niet soms. Wat een genade dat je niet op zondag naar voren hoeft te komen. Wat een genade dat je niet naar Jeruzalem hoeft te reizen. En als je niet naar Jeruzalem gereisd hebt, dan ben je eigenlijk maar een halve christen. De islamieten sparen zich een ongeluk om een keer naar Mekka te gaan. In de hoop dat ze ooit in de hemel komen. Je moet het toch allemaal maar gedaan hebben. Wat een genade dat we geen trapjes op hoeven te kruipen met onze knietjes kapot en noem maar op. Wat een genade dat je geen dingen hoeft te doen op een bepaalde plek, omdat God daar is, maar God is bij jou. Overal waar je bent. En natuurlijk, in ons midden is er een bijzondere kracht. Je vrienden en je geloofsgenoten opzoeken. Hoe doe je dat nu? Laten we daarmee afsluiten. Die had ik. Leven in genade is leven als een vreemdeling. Hoe bescherm ik nu mezelf dat ik niet ga hechten aan vaste plekken en aan vaste zaken? Hoe bescherm ik me daar nou in? Sommigen van jullie zullen het weten, we zoeken al langere tijd naar een nieuwe ruimte. Maar stel dat we gaan verhuizen, dan gaan we toch weer vergelijken. En dan blijkt ineens hoe fijn deze plek was. Dan zullen wij deze plek niet heilig verklaren. Hoewel de 23e verdieping wel missen. Zo'n paar keer per jaar daarbovenin vind ik toch wel erg leuk. Voordat je het weet, zit je daaraan vast. Aan je eigen plekje, aan je stoel. Aan de vaste plekken waar je naartoe komt. En verbind je daar Gods aanwezigheid aan. Hoe doe je dat nu dat je daar niet zo aan vast komt te gaan zitten? En dat is gewoon verklaren dat je een vreemdeling bent. En vreemdeling uitleven. Hebreeën 9 vers 8 tot en met 10, daar staat: door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Dat is de eerste stap. Jij en ik leven in geloof in Jezus Christus. We weten dat hij onze heiland is en dat hij ons leven redt. Dus we gaan in geloof ga je op weg in je leven. Totdat het leven over is. En dat doe ik zonder echt te weten waar ik naartoe ga. Natuurlijk heb ik mijn doelen. Natuurlijk heb je studiedoelen en noem maar op, al dat soort zaken. Daar gaat het niet om. Maar wat jouw leven uiteindelijk gaat worden, weet jij ook niet. Met me eens? Pak een beetje voor 9-11, dat was 2001. Hè? Dus een 12 jaar geleden wist niemand hoe de wereld er nu uit zou zien. En had ook niemand kunnen zeggen van, nou, daar komen heel wat spanningen. Een enkele profeet. Dan kan je niet vooruit zien. Niemand wist hoe de wereld eruit zou zien voor en na de crisis. Wij hebben daar op ons werk enorm veel last van. De crisis hakt er goed in. En dat heeft dus wel gevolgen. Dus we weten niet waarheen. Maar je gaat wel in geloven omdat je weet, mijn leven is in Gods hand en ik leef met een open hand. Dan gaat hij verder. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. In de herziende statenvertaling staat, door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. Nou, dat is raar. Dus Abraham gaat naar het land Kanaan, dat land is hem beloofd, maar hij woont er als een vreemdeling. Waarom laat God dat zo toe? Want God zegt, ga erheen en ik zal je land geven. En toch is hij daar als een vreemdeling. Simpel geldt voor jou en mij ook. Als Jezus terugkomt, wordt deze hele aarde weer het eigendom van God. En die aarde is van ons. Maar tot de dag dat Jezus terugkomt, leven jij en ik er als een vreemdeling. Het is wel iets wat ons toebehoort, maar we leven er als een vreemdeling. En dus zullen we daar ook de verantwoordelijkheden van moeten op ons nemen. En niet ons al te veel toe-eigenen. En dan zegt hij, samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Dus ook al wist hij dat God hem dat land zou geven, hij bleef uitzien naar iets wat nog moest komen. Leef in een tent. Ik kan iedere keer weer opstappen en verder gaan. Altijd klaar om op de weg te zijn. Altijd klaar om verder te gaan. En niet hechten aan een plek waar God jou ontmoet heeft. Geen heilige plekjes maken, maar blijven uitzien. Dat blijven uitzien zit altijd verbonden aan een visie hebben op het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God verwachten. En daar je leven voor inzetten. Het was de enige boodschap van de Heer Jezus. Nou, de enige is misschien te scherp gezet. Maar het was wel de belangrijkste boodschap van de Heer. Het Koninkrijk van God is in je. En het Koninkrijk van God is nabij. En ondertussen moet je lekker genieten van het leven dat God je geeft. En de zichtbaarheid van het Koninkrijk van God. Dat is mooi. We mogen het vieren. Kan je de amen opzeggen?